Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava усім нашим героям. Слава Україні.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, de spanning tussen Frankrijk en Duitsland blijft voortduren. Wat betekent dat voor de oorlog in Oekraïne en de positie van Europa in de wereld? Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht Mathieu Segers.
Ja, Annette. Ja, mijn Haagse agenda was wat hectisch de afgelopen weken en daardoor ben ik niet in Den Haag. Want dat is natuurlijk onze nieuwe plek om Café Europa op te nemen. Maar als ik over mijn schouder naar buiten kijk, dan zie ik de kaarsjes van de kapel van Maria Stella Maris. En als ik hier de voordeur uitloop, dan kan ik zo Café Charlemagne binnenlopen. Dus jij weet waar ik ben. Ik ben op het Onze Lieve Vrouwenplein in het kantoor van Studio Europa Maastricht.
Eind afgelopen jaar hadden we het in de podcast al uitgebreid over de verslechterde relatie tussen Berlijn en Parijs. Maar ja, die blijft maar problematisch. Speelt ook een belangrijke rol op de achtergrond bij alle grote actuele kwesties. Zoals bij het wel of niet leveren van tanks en ander militair materieel aan Oekraïne.
Ja, zeker. Bij elk onderwerp, dat weten onze luisteraars natuurlijk als geen ander, speelt de Franse en de Duitse positie spelen een hele belangrijke rol in Europa. En daarom is het goed om daar in deze tijden van spanning extra naar te gaan kijken. Dat gaan we vandaag uitgebreid doen. Onder andere ook met de uitbater van Café Berlijn, Dirk Marseille. Die komt zo in de uitzending om het Duitse perspectief verder te verdiepen. Maar eerst even over die Leopard tanks. Die hebben natuurlijk eigenlijk dat hele Frans-Duitse, die hele viering van de Frans-Duitse vriendschap, 60 jaar Élysée-verdrag, waar we het straks over gaan hebben, dat vorige week aan de orde was, enorm overschaduwd. Het was echt wachten op wat Scholz en de Duitse regering gingen doen, of ze nou wel of niet akkoord gingen met het leveren van die tanks. Dat heeft eigenlijk het nieuws helemaal bepaald. We gaan het daarover hebben, maar ik denk dat het belangrijk is, er is al ongelooflijk veel over gezegd, dat we nog even één stapje verder kijken. Waarom is dit nu zo'n heet hangijzer? Hè? Daar zijn denk ik twee dingen belangrijk om hier te zeggen. Het eerste is, Duitsland zit altijd in een positie waarin het zowel de Frans-Duitse as moet bedienen als de transatlantische relatie. Voor beide voelt Duitsland een enorme verantwoordelijkheid. Dat was in dit geval moeilijk. We gaan het daar dadelijk verder over hebben, hoe dat precies moest. Maar wat er verder speelt, en dat is het tweede punt, iedereen denkt natuurlijk vooruit. Al die regeringsleiders die nu in deze oorlog aan het manoeuvreren zijn, zijn vooruit aan het denken. En als je vooruit denkt, denk je in scenario's. Een scenario zou kunnen zijn dat Oekraïne Rusland gaat terugdringen, bijvoorbeeld op de Krim. En dan denken deze regeringsleiders, laten we het even vooral over de Duitse regeringsleider hebben, Scholz, welke tanks zullen dan in beeld zijn als die Krim bijvoorbeeld heroverd wordt? Als dat Leopard tanks zijn, dan betekent dat nogal wat in de richting van Rusland. Dat zal het beeld zijn in Rusland. Oh, Duitsland is blijkbaar nu vijand nummer 1. Dat betekent iets voor de Duitse positie in mogelijke toekomstige onderhandelingen. Maar ook het beeld dat Rusland heeft van Duitsland. Is dat überhaupt een partner waarmee we willen onderhandelen? Of is dat misschien wel de belangrijkste vijand? Met wie moeten wij praten als het zover is? Dus daar is iedereen ook mee bezig. Dat speelt een belangrijke rol. Daar komen we vandaag misschien ook nog wel op terug.
Ja.
Kortom, Duits-Franse spanningen in het kader van de huidige geopolitieke spanningen. Dat is het thema van vandaag.
Zeker. En nog even over die tanks. Want ja, de Fransen die zijn er nog niet over uit of zij ook tanks gaan leveren. Het draait toch vooral om de Duitse tanks. Wat zegt dat over de Franse en de Duitse positie vandaag de dag? En hoe die is veranderd tijdens de oorlog in Oekraïne?
Ja, die verhouding is enorm aan het schuiven. En dat is eigenlijk al jaren aan de gang, maar dat wordt nu heel erg duidelijk. Hij schuift door de omstandigheden, de oorlog in Oekraïne en de geopolitieke spanningen die daarbij horen, in de richting van Duitsland. Terwijl het van oudsher zo is dat Duitsland eigenlijk het liefste ook zelf de junior partner van Frankrijk is als het om geopolitieke uitdagingen gaat. Dus we zien die verschuiving en we zien de spanningen die daarbij horen. Maar Annette, jij kwam in onze appgroep met een documentaire waar we ook een kijkje in de keuken krijgen van hoe die spanningen de laatste tijd uitwerken door de oorlog in Oekraïne. En in dit geval met name in het Élysée rondom de Franse president Macron. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, precies. En misschien nog niet zozeer die spanningen, al komt dat wel al een beetje naar voren als het eerste sanctiepakket voor de Russen tot stand komt. Want dan Duitsland zit natuurlijk met die grote afhankelijkheid van Russische olie en gas. Dus daar zie je al wat spanning ontstaan tussen de Duitsers en de Fransen. Maar er is inderdaad een hele goede documentaire gemaakt over Macron, A President, Europe and War. Franse journalist heeft Macron een half jaar lang gevolgd in aanloop naar en tijdens de oorlog in Oekraïne. Het was ook de tijd van het Franse voorzitterschap natuurlijk. Ik denk dat dat ook de aanleiding is dat hij hem gevolgd heeft, dat dat mocht. En heel bijzonder, je krijgt echt als een soort vlieg op de muur precies te zien. Je volgt Macron, je zit met hem in de auto, je zit met hem op zijn kamer in het Élysée. Je hoort telefoongesprekken die hij voert met regeringsleiders, met Scholz, met Boris Johnson, met, nou ja, ook met Poetin dus. Bijvoorbeeld een telefoongesprek 4 dagen voor de inval van Poetin in Oekraïne. Je ziet niet het gesprek zelf, je hoort het telefoongesprek, omdat je de cameraman heeft gefilmd vanuit een kamer waar de diplomatieke adviseurs van Macron zitten mee te luisteren. Ook real-time advies geven aan de president via instant messaging. Dus dat is echt super interessant om van heel dichtbij te zien hoe Macron omgaat en handelt en hoe zijn hele diplomatieke kern die oorlog ingaat.
En op dat moment leidt hij Europa.
Op dat moment leidt hij Europa en dat is ook precies de rol die hij... Ja, hij heeft die rol volgens mij, wil hij die altijd wel innemen. Maar op dat moment voelt hij dat ook heel sterk. En ik heb een klein fragment van het moment, een kort stukje uit dat telefoongesprek wat Macron en Poetin met elkaar voeren 4 dagen voor de inval in Oekraïne.
Je voulais très concrètement te faire 2 propositions. La première... Organiser une rencontre dans les tout prochains jours à Genève entre toi et le président Biden.
Macron probeert hier nog te deescaleren en een ontmoeting te regelen met Poetin, Biden en Zelensky.
Dis-moi la date qui te convient.
C'est pas toujours chaud, mon ami. La mienne est toujours un большое удовольствие et честь встречаться.
En na afloop van dat telefoongesprek zeggen ze op het Élysée tegen elkaar: nou, dat ging best goed. En op datzelfde moment, weten wij nu, gaan de Amerikanen er al vanuit dat Poetin heeft besloten tot een invasie. Dus Mathieu, ik vroeg me af, hoe moeten wij dat nu zien? Is dat dan dat de Fransen door willen gaan tot het bittere einde met diplomatiebedrijven? Is dat zelfoverschatting?
Ja, in zekere zin wel. De feiten hebben dat ook uitgewezen. Dus je zei heel terecht, Frankrijk, de Franse president weet 1 ding zeker, als hij president is, welke persoon dat ook is. In principe wil hij de wereld leiden. En die rol heeft Macron ook met verve ingevuld in die periode. Maar achteraf gezien en ook op het moment zelf zou je ook wel kunnen zeggen, dit was het speelkwartier. Hier waren nog de mindere goden, kregen nog even de ruimte. En dan bedoel ik dus Emmanuel Macron in dit geval. Dat is heel pijnlijk eigenlijk achteraf om vast te stellen. Het is nog pijnlijker dat het eigenlijk al duidelijk was voor de inval van Rusland in Oekraïne, dat de leverage, het bereik van Macron in die geopolitieke realiteit, bijvoorbeeld ten opzichte van Poetin, eigenlijk onvoldoende was om echt het verschil te maken. Speelkwartier is voorbij. Dat heeft Poetin zelf beëindigd op een hele brute manier. En sindsdien komen de echte spelers in het veld. En dat was natuurlijk van meet af aan, zeg je heel terecht, Biden, de Verenigde Staten, uiteraard. En die wisten dat al, dus die lieten Frankrijk nog een beetje aanmodderen, zou je kunnen zeggen. Maar die waren zelf al voorbereid op een heel ander scenario. Dat bleek ook uit alles. En dat is heel belangrijk voor de uitzending van vandaag. Bij die echte spelers hoort dus niet Frankrijk, maar wel Duitsland. En Duitsland komt nu langzaam in deze fase van de oorlog in Oekraïne ook echt langs zij als een grote speler. En dat zorgt natuurlijk voor spanningen in die Frans-Duitse relatie.
Jij stuurde in onze appgroep onlangs een fragment van de Duitse bondskanselier van Scholz. Dat jij heel graag in dit licht ook wilde laten horen aan onze luisteraars. Dus dan komt nu de zomergastenvraag. Zullen we eerst luisteren of wil je hem inleiden?
Zoals het hoort bij zomergasten, Annette. Laten we eerst luisteren.
Ja, het is een bruch met al die grote politische errungenschaften voor die gerade Willy Brandt en Helmut Schmidt staan, dat Rusland die Oekraïne aangegriffen heeft. Denn Ergebnis ihrer Politik, die als Entspannungspolitik bezeichnet wird, waren ja auch am Ende die Vereinbarung über die KSZE und die OSZE, gemeinsame Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa als Zielperspektive. Dazu gehörte auch die klare Aussage, es wird nicht mit Gewalt die Grenze verschoben, die sich historisch irgendwo ergeben hat. Russlands Angriffskrieg ist deshalb ein imperialistischer Krieg, weil er sagt, ich nutze meine Macht, um mich über das Recht hinwegzusetzen. Ich habe irgendwo in Geschichtsbüchern geblättert und gesehen, Grenzen waren mal anders. Irgendwer spricht so ähnlich wie ich und deshalb darf ich mit furchtbarem Bombenterror mit furchtbarem Waffeneinsatz ein ganzes Land zerstören und angreifen, um mir davon was anzueignen. Das ist Imperialismus, das widerspricht den Prinzipien, für die Willy Brandt und Helmut Schmidt standen und stehen.
Ja, we horen hier natuurlijk Olaf Scholz. En dit is een moment in de Bondsdag, Duitse parlement, waarin hem het vuur aan de schenen gelegd wordt. Door parlementariërs, in dit geval vanuit de AfD-hoek, maar voor een gedeelte ook vanuit zijn eigen gelederen, de SPD. En dat gaat over het besluit om uiteindelijk die Leopard-tanks te gaan leveren, waar we het net al over hadden en dat het nieuws zo beheerst heeft. Hij heeft daar lang over gedaan, over dat besluit, maar hij heeft uiteindelijk wel dat besluit genomen. Hij heeft op die manier eigenlijk, Scholz heeft op die manier eigenlijk zijn grote woorden over er is een Zeitenwende, hè, we bevinden ons in een totaal andere tijd, nu echt met daden ook onderstreept. Namelijk militair commitment via die Leopard tanks aan de Oekraïnse zaak door Duitsland. En wel op het slagveld. En daar gaat het eigenlijk over. Dus vanuit de Bondsdag kwam heel veel kritiek. Want men zei bijvoorbeeld heel expliciet tegen Scholz, was een van de vragen die aan dit antwoord van Scholz vooraf gingen, van u verkwanselt de naoorlogse buitenlandse politieke traditie van Duitsland. Grote voorgangers uit uw eigen partij, zoals Helmut Schmidt en Willy Brandt, die stonden voor een politiek van wandel door Annäherung, de-escalatie, vooral nooit geweld gebruiken, altijd de diplomatieke lijnen openhouden, ook richting Rusland, ook richting het Oostblok en de Sovjet-Unie destijds. U heeft dat nu allemaal bij het oud vel gezet met dit besluit om Leopard-tanks te gaan leveren. Dat nemen we u zeer kwalijk. Hè? U verkwanselt eigenlijk de hele naoorlogse Duitse traditie die zo succesvol is geweest. En het antwoord dat Scholz dan geeft, dat hebben we net gehoord, is eigenlijk een heel knappe, bondige samenvatting. Ik zou bijna zeggen in de stijl van de Finse premier Sanna Marin, waarin hij even heel duidelijk zegt, ja, maar luister eens even. Ik heb het gehad over Zeitenwende en we hebben die hele Praagse reden uitgebreid behandeld in een eerdere aflevering van Café Europa, die in de zomer hield. En dat heb ik niet zomaar gedaan. Dit betekent iets. Zeitenwende betekent de bakens verzetten. En gezien de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne, is het nu tijd om die bakens ook op het militaire slagveld te verzetten en dus inderdaad echt een gigantische draai te maken als Duitsland ter verdediging van de zaken waar ook Willy Brandt en Helmut Schmidt voor stonden. Namelijk vrije, open samenlevingen, rechtsstaat en democratie en het natuurlijk de integriteit van onafhankelijke naties die je niet zomaar kunt binnenvallen in de internationale politiek. En ik denk dat dat een ongelooflijk krachtig moment was van Scholz. Is ook als zodanig wel herkend, waarin hij heel kort samenvat, eigenlijk voor het hele Westen en met name voor Europa, van waarom het commitment, ook in de zin van wapens, aan de Oekraïnse zaak op dit moment zo belangrijk is. Dus eigenlijk de concrete invulling van die grote woorden, het Zeitenwende, heeft hij nu gegeven. En ik denk dat dat heel, heel belangrijk is en ook dus belangrijk is om te markeren. Omdat hij echt de positie heeft gekozen en ondanks zijn gedraal toch de daad bij het woord gevoegd heeft.
Hoe klinken deze woorden van Scholz in Parijs? Je zou toch ook zeggen ergens hoopvol voor Macron. Iemand die in de Franse traditie graag een sterk Europa ziet. Minder afhankelijk van de Amerikanen ook.
Zeker. Dus in zekere zin is het weer een herbevestiging van het Westerse partnerschap. Inclusief ook het Frans-Duitse partnerschap. Maar zoals ik net al zei, Scholz is hier de grote jongen. Ook in de ogen van de buitenwereld. En dat is voor de Fransen wel heel erg moeilijk.
Goed, om het belang en de huidige dynamiek van die relatie tussen de twee Europese grootmachten verder uit te diepen, moeten we even terug naar het verleden. Je zei het al, vorige week, zondag 22 januari, was het precies 60 jaar geleden dat het Frans-Duits vriendschapsverdrag werd getekend. Kan je ons mee even terugnemen? Waar ging dat verdrag over?
Dat doe ik natuurlijk heel graag, Annette. Ik neem je graag en de luisteraars mee terug en ik zal het kort proberen samen te vatten waar het over ging. Natuurlijk had dit verdrag, getekend in januari 1963, een hele lange aanloop. Daar zal ik jullie niet mee vermoeien. Maar één ding is daar wel belangrijk in. De Franse president op dat moment, Charles de Gaulle, wilde eigenlijk al jarenlang een politiek Europa realiseren. Je zou kunnen zeggen een voorloper van wat we tegenwoordig de politieke Unie noemen. En waarom wilde hij dat? Hij wilde voor Europa, West-Europa was dat toen, het Europa van de Europese integratie, een eigen positie in de wereld claimen. Een positie toen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in. Een positie waarin Europa onafhankelijk kon opereren, niet alleen van de tegenstander in het oosten van het Westen, maar ook, heel expliciet, onafhankelijk van de Verenigde Staten, om de eigen Europese belangen te behartigen. In Duitsland was op dat moment de regeringsleider Konrad Adenauer. Die was al oud, maar die was wel nog scherp. Zeker als het ging om geopolitieke kwesties. En die voelde wel wat voor deze lijn van de Gaulle. Maar zei iedere keer in vertrouwelijke meetingen tegen Charles de Gaulle, die langzaam ook een vriend van hem werd, ik begrijp wat u bedoelt, maar ik kan dit eigenlijk niet dragen. Wij kunnen als Duitsland niet samen met Frankrijk loskomen van de Verenigde Staten met een eigen politieke positie in de wereld. Wij moeten toch prioriteit geven aan wat hij noemde de Westbindung. Hè, en dat betekent de alliantie met de Verenigde Staten ten opzichte van de Sovjet-Unie. Toen brak het jaar 1962 aan. Jaar van de Cuba-crisis. Jaar van een wapendeal tussen de Amerikanen en de Britten, waar de Fransen en de Duitsers buitengehouden werden. Heel erg actueel ook, voor de beter ingevoerde luisteraar. Dat ga ik verder niet toelichten. En ook bijvoorbeeld het jaar waarin de fabriek Simca, een grote autofabriek in Frankrijk, werd overgenomen door het Amerikaanse Chrysler. Al dit soort ontwikkelingen leidden ertoe dat Adenauer langzaam meer begon te voelen voor dat voorstel van Charles de Gaulle. Andere Europese landen wilden daar niet in mee. Dus bijvoorbeeld de Benelux. Die vonden dat veel te ver gaan vanwege de provocatie die dat zou kunnen zijn ten opzichte van Amerika. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat er een alleingang kwam van Frankrijk en Duitsland. Een ondertekening van het Élysée-verdrag in de kathedraal van Reims. Dat wordt tegenwoordig gevierd als een enorm romantisch moment van Europese verzoening en al dat soort dingen weer meer. Dat was het ook voor de twee personen die het verdrag sloten, Adenauer en de Gaulle. Maar in de realiteit op dat moment, en dat is denk ik heel belangrijk en ook heel actueel, was dat helemaal niet zo romantisch. Dus andere landen, Nederland was het gewoon crisis toen men hoorde dat er een Frans-Duits vriendschapsverdrag ondertekend was.
Het was toen dus al controversieel.
Het was zeer controversieel. Dus in Den Haag was topoverleg. Iedereen was in alle staten. Mensen raakten overspannen en zeiden, wat betekent, kunnen wij nog wel lid blijven van de Europese integratie als wij onder Frans-Duitse leiding een andere koers potentieel gaan varen dan de Amerikanen. Dus iedereen was waanzinnig geschrokken. In Washington was het ook alarmfase 1. Dus er werden allerlei diplomaten in de richting van Duitsland gestuurd om te zeggen, dit kan zo niet. Ook in de richting van Frankrijk, maar dat had minder zin. En wat was uiteindelijk het resultaat? Het verdrag was ondertekend. Maar binnen een paar weken kwam er via het Duitse parlement een preambule bij dat verdrag, waarin stond, Duitsland tekent dit verdrag, maar dat verdrag mag nooit ten koste gaan van het transatlantisch partnerschap en het lidmaatschap van de Bondsrepubliek Duitsland van de NAVO. Toen zei Charles de Gaulle, en daarmee rond ik af, dit historisch blokje Annette, toen zei Charles de Gaulle tegen Konrad Adenauer het volgende. Verdragen zijn als rozen en jonge meisjes. Hun schoonheid duurt maar even. Dit is natuurlijk een citaat uit een andere tijd. Dat Dat begrijpen we.
Kan nu echt niet meer.
Dat kan nu echt niet meer. Maar hij bedoelde, ik had hier zo'n waanzinnige ambities mee met dit verdrag. Eindelijk een eigen positie voor Europa in de wereld. En nu is een paar dagen nadat het ondertekend is, eigenlijk al de betekenis van dit verdrag voor mij, Charles de Gaulle, helemaal niet meer zo groot. Dat citaat over rozen en jonge meisjes, dat zat Konrad Adenauer niet lekker. Konrad Adenauer had een hobby in zijn tuin aan de Rijn. En dat was het kweken van rozen. En hij zei tegen Charles de Gaulle, wat u zegt over jonge meisjes, dat kan waar zijn. Maar wat u zegt over rozen, dat is niet waar. Want hun schoonheid duurt niet maar even. Ieder jaar opnieuw kunnen rozen in bloei komen als je de struik maar goed onderhoudt. En sterker nog, ik kan steeds meer bloemen krijgen en bloemen worden steeds mooier. Nou, een lang verhaal kort. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat Adenauer gelijk heeft gekregen met deze reactie. Want dat Frans-Duits vriendschapsverdrag, wat ook op allerlei manieren krakkemikkig was, eigenlijk stond er helemaal niet zoveel in. Het ging over culturele uitwisseling en wat Frans en Duits op wederzijdse scholen als taal. Dat is uiteindelijk natuurlijk het fundament geworden voor wat we tegenwoordig de Frans-Duitse as noemen. Het is het begin geworden van structureel Frans-Duits overleg voor iedere Europese top. Het is het begin geworden van gezamenlijke Frans-Duitse ministerraden. En op die manier de basis van het Europa van de Europese integratie en ook de motor, zoals het vaak genoemd wordt. Dus dat is de achtergrond van dat Frans-Duits vriendschapsverdrag. En als we met de blik van vandaag daarnaar kijken, zien we het als inderdaad als het grote succes, het begin van de Frans-Duitse as. Maar die spanningen die er vanaf het begin af aan in zaten, die zijn natuurlijk op dit moment actueler dan ooit.
Precies, want juist in deze tijd rond dat jubileum werd voor het eerst zo'n ministerraad afgezegd. Als een belangrijk signaal dat het niet goed zit dus.
Precies.
Wat zijn daar de belangrijkste redenen voor?
Nou, er speelt van alles en nog wat. Je zou kunnen zeggen, er zijn twee dingen aan de hand. Aan de oppervlakte spelen er allerlei kwesties waar men het niet over eens is. Dat gaat niet alleen over wapenleveranties aan Oekraïne, waar men niet helemaal op één lijn zit. Het gaat ook over het prijsplafond dat de Fransen zo graag hadden gewild in reactie op de energiecrisis en dat de Duitsers zo lang hebben tegengehouden. Het gaat over de toekomst van de economische en monetaire unie, waar de Fransen totaal anders over denken en vooruit willen dan de Duitsers, die daar een heel ander idee bij hebben. Dat zijn de dingen aan de oppervlakte. Dus er is allerlei oneenigheid. Maar je zou kunnen zeggen, dat is altijd de normale situatie tussen Frankrijk en Duitsland. Belangrijkste is, en dat heb ik vandaag al gezegd, in deze setting van klimaatverandering is de rozenstruik van Adenauer in zwaar weer terechtgekomen. En dat komt omdat hij kon groeien bij gratie van het feit dat Duitsland zich neerlegde bij een soort van politiek leiderschap in de wereld van Frankrijk. Duitsland wil dat bij wijze van spreken nog steeds doen, maar de omstandigheden laten het niet meer toe. En dat zie je heel mooi aan dat voorbeeld van de Leopard-tanks. Duitsland is namens Europa de grote speler, niet Emmanuel Macron. Die mocht het speelkwartier doen. Toen Poetin het speelkwartier beëindigde, moest Duitsland de ring inkomen. En dat is nu gebeurd, onder andere via die Leopard-tanks. En daar zit het grote probleem.
Nou, omschreef je een paar maanden geleden, of beschreef je, heel mooi, dat bij de totstandkoming van dat vriendschapsverdrag, dat Adenauer de nek kuste van de Gaulle. En dat je een nieuwe kus van Scholz op de kooltrui van Macron dit jaar niet uitsluit. Net zo min als flinke vooruitgang op de onderwerpen die je net beschreef. Maar op die vooruitgang en op de kus, daar is het nog op wachten.
Ja, daar is het nog op wachten. Terwijl de omstandigheden eigenlijk ideaal zijn, zou je zeggen als je daar naar kijkt. Maar die spanning die ik net beschreef, staat dat nog in de weg. Bovendien, de romantische aanvechtingen van Olaf Scholz. daarvoor moet je heel diep graven in dit personage. Dus dat speelt misschien ook nog mee. Maar je hebt gelijk, Annette. Ik heb de hoop niet opgegeven. Want eigenlijk wijzen alle richtingen in alle aanwijzingen in de richting van een heruitvinding op een of andere manier van de Frans-Duitse as. Want als dat niet gebeurt, dan wordt de Frans-Duitse as en dus dat Élysée-verdrag toch heel snel iets van het verleden dat niet meer past. Maar we moeten kijken wat hier echt aan de hand is. En zoals ik al steeds aangeef tussen de regels door, ja, dit zal vooral afhangen van hoe Duitsland zich weet te manifesteren in dit spanningsveld.
En daarvoor gaan we naar Duitsland, want daar zit correspondent Dirk Marseille in Café Berlijn. Hoi Dirk.
Servus, Annette.
Hoeven we van Scholz dit jaar een kus of niet? Een kus in de nek of op de kooltrui van Macron te verwachten? Wat denk jij?
Nee, ik denk het zeker niet. De Süddeutsche Zeitung die kopte heel mooi zwischen Feier und Frust. Dus dat gaf wel aan dat het alles behalve een liefdesrelatie is. En dat het heel erg hard nodig is om die rozenstruik... Nou, water krijgt hij al niet zoveel. Maar misschien moet hij ook eens een keer flink gesnoeid worden... om die relatie weer opnieuw vorm te geven. En zoals Mathieu ook al zo treffend zei... Scholz is natuurlijk ook niet het type dat iemand om de hals vliegt. Dus wat dat betreft kan je daar denk ik ook lang op wachten.
Maar Dirk, even los van de personen. Hè, Scholz, en we hadden natuurlijk eerder ijskoningin Merkel... Die wel een beetje ontdooide, maar toch ook niet echt aan het einde van haar zittingstermijn. Het huidige Duitse regeringsakkoord... dat zit toch helemaal vol met handreikingen in de richting van Frankrijk. En het opbouwen van een warmere relatie met Parijs.
Je kunt inderdaad, als je het regeerakkoord doorleest, de indruk krijgen dat Duitsland met allerlei concrete initiatieven is gekomen om die relatie te onderhouden. Frankrijk wordt ook als belangrijkste land genoemd in de Europa-paragraaf. Scholz heeft ook gecampaigned met Europa als een van zijn drie belangrijkste thema's waarop hij wilde scoren. Hoe wordt het concreet dan opgeschreven? Het gaat dan over het verdrag van Aken, over de Duits-Franse ontmoetingen tussen de beide parlementen die uniek is en het overleg in de Weimarer Dreieck.
Ja, alleen Dirk, het verdrag van Aken is dus eigenlijk een soort, dat was al een soort update van het Élysée-verdrag, hè, in 2019.
Iets dat door de Duitse regering heel groots werd neergezet. En dat wat zeker ook betreft CDU, CSU met Armin Laschet als bondskanselierskandidaat enorm ook gedragen werd. En wilde daar heel graag concreet invulling aan geven. En natuurlijk ook uit Noord-Rijn-Westfalen, uit Aken ook daar heel goed bekend. Maar ja, zoals we allemaal weten, het liep anders. Nu zit Scholz daar. En de woorden klonken dus aanvankelijk heel positief. SPD die zei ook in zijn verkiezingsprogramma... We hebben echt een nieuwe politiek nodig. We moeten Europa nieuw elan geven. Maar ja, zoals we weten, bij het bestellen van wapentuig... het antiraketsysteem, daar passeerde Scholz Frankrijk. Bij het Duitse steunpakket voor het MKB passeerde die Frankrijk. De meeting ging niet door. Ondanks ook als Frankrijk als een van de belangrijkste NAVO-partners... na Amerika treuzelde Duitsland dus heel lang... met die Leopard 2 type A6-tanks... En wat we ook al bijna weer vergeten zijn, de China-reis ging natuurlijk ook zonder overleg met Frankrijk door. Dus de politieke woorden en de intenties, de schets, het toekomstperspectief, de uitvoering door middel van de ambtenarij, maar ook de steun daarmee van het bedrijfsleven, dat via de achterdeur altijd heel belangrijk is in welke voorstellen uiteindelijk ook voor liggen, die ontbreekt. En dat geeft misschien ook een beetje zo de schizofrene positie van Duitsland weer ten opzichte van Frankrijk op dit moment.
Ja, en jij ziet dus ook parallellen tussen de uitvoering van het regeerakkoord en de uitvoering of de invulling van de Zeitenwende, die anderen in Europa, waaronder de Fransen, ook wat tegenvalt.
Ja, absoluut. Hè. En je leest dat ook overal in de Duitse en de internationale pers. Hè. Er worden allerlei termen ook voor verzonnen. Scholzology versus Kremlinology. Het Scholzen, de Scholzomaat. Timothy Gardner-Ash, de Oxford-historicus, heeft Scholzing tot een term gemaakt. En daarmee wordt dan bedoeld, hè, pretenderen dat je iets voor hebt, dat je van plan bent om dingen om te zetten, waardoor er een versnelling of een verandering komt. Hè, de Zeitenwende als ultiem symbool en woord. Maar tegelijkertijd, achter de coulissen, in de uitvoering, toch allerlei hobbels min of meer in stand latend die de vertraging kunnen opwerpen.
Mathieu, hoe luister jij hiernaar?
Ja, ik denk dat dit is inderdaad wat er aan de hand is. En het is moeilijk te duiden. Maar ik wil er toch nog één dingetje aan toevoegen. Want ik ben wel met Dirk eens, hoewel ik de hoop niet opgegeven heb dat er nog een opleving komt in die Frans-Duitse as, ben ik het er wel mee eens dat het 11:55 is. En dat het erg op blijkt, als je er nu naar kijkt, dat de Frans-Duitse as wel eens heel snel iets van het verleden zou kunnen worden. En dan moet ik altijd denken aan de uitspraak van de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld in 2003 al, toen het ging over steun voor de oorlog in Irak. Toen hij zei, Je hebt een oud Europa en je hebt een nieuw Europa. Old Europe en New Europe. En Old Europe is het Europa van de Frans-Duitse as. En New Europe, dat ligt heel ergens anders. Namelijk met name rondom Polen. En dat is denk ik ook heel cruciaal voor de Duitse positie. Duitsland weet dit. Hè? Duitsland zit in een centrale rol in het nieuwe Europa. Dat nu ook echt zich manifesteert. Hè? Want Polen loopt voorop. Als het gaat bijvoorbeeld om de Europese positie in Oekraïne. Duitsland zit in het centrum, Frankrijk niet. En eigenlijk wat je ziet achter de schermen, wat Dirk schetst, is een soort uitkristalliseren van die positie. Ze hebben Frankrijk eigenlijk niet nodig. Dus dat is wel een heel cruciale ontwikkeling. En we moeten dat in de gaten houden hoe dat gaat uitwerken. Of het inderdaad lege woorden zullen blijken uiteindelijk die er gesproken zijn rond de 60-jarige verjaardag van het Élysée-verdrag.
Ja, Polen is naast Frankrijk het enige land dat in de buitenlandparagraaf in het regeerakkoord ook expliciet genoemd werd. Het ging dan om allerlei projecten die op de grens tussen beide landen moeten worden opgebouwd. Dus je ziet daar dat ook in het regeerakkoord al Polen een hele centrale rol heeft. Met de wetenschap dat in de komende 15 jaar 1/3 van de Duitse beroepsbevolking met pensioen gaat. Weet je zeker dat Duitsland heel goed in de gaten heeft wat het nodig heeft en ook met welke landen met een jongere samenstelling van de bevolking het nodig heeft om uiteindelijk ook tot innovatie te komen, om Europa uiteindelijk autonoom te krijgen. En wat dat betreft zijn Frankrijk en Polen, wat dat betreft, ja, nu twee buren geworden waar Duitsland uit kan kiezen. Ja. Zeker na het wegvallen van Groot-Brittannië. En daar heeft Duitsland al op voortgesorteerd. Maar om Mathieu niet helemaal het alleen bij wishful thinking te laten blijven als het om die Frans-Duitse as gaat. Kijk, Scholzing is natuurlijk ook iets wat verder gaat dan de waan van de dag. En ook al waren dit 2-3 hele heftige weken in die Frans-Duitse as. Je kunt ook zeggen dat op Scholz toch eerst de verplichting lag om het met de grootste en machtigste NAVO-partner, namelijk Amerika, die het zo hard nodig heeft, die we allemaal zo hard nodig hebben voor onze bescherming ten opzichte van Rusland, het daar ook goed mee te doen. En ja, dat hij nu op dit moment op de foto gaat met afbeeldingen van Maradona in Argentinië en Brazilië en Chili, heeft er ook mee te maken dat hij daar ook bezig is om ten opzichte van China een punt te maken en daar ook zijn energie vandaan te halen en daar strategische relaties mee op te bouwen. Het is natuurlijk ook wel zo dat goede buren, die behoeven niet elk jaar water. Daarvan kun je ook zeggen, dat pik ik later ook wel op. Scholz blijft altijd op die lange termijn bezig. En het zou me ook dan helemaal niets verbazen dat op het moment dat Scholz denkt, oké, nu heb ik de belangrijkste dingen geregeld, hij zich weer meer tot zijn eigen partij gaat wenden, in zijn eigen regering ook weer meer de minister van Buitenlandse Zaken, die bijvoorbeeld plomp verloren zei, ja, maar we zijn in oorlog, hè, toch met Rusland, toch weer eventjes in het gareel krijgt en dan ook toch wel weer bij Frankrijk uitkomt. Juist ook dit programma dient er toch voor om een wat langere perspectief en termijn te schetsen in plaats van de waan van de dag. Dus wat dat betreft, ik denk dat Scholz, mijn inschatting is dat hij die Franse-Duitse as, als hij denkt dat het moment daar weer is, dat hij zonder het gezichtsverlies ten opzichte van Frankrijk wel in staat gaat zijn om voldoende perspectief voor nieuw bloed, nieuw leven in die relatie, om dat voor elkaar te krijgen.
Mathieu, is het een 60-year itch?
Ja, dat zou het heel goed kunnen zijn. Ik had natuurlijk eigenlijk voorspeld dat moment wat Dirk nu in de verre toekomst schetst, dat deze maand al plaats zou vinden. Maar de hele kwestie rondom de Leopard tanks heeft dat volledig overschaduwd. Maar het zou inderdaad, kijk, als de Frans-Duitse as nog iets wil voorstellen in de toekomst, moet er heruitvinding plaatsvinden. En daar is eigenlijk haast bij. En dat weten de Duitsers ook. En die positie in het midden van Europa die ze nu hebben, verplicht hen niet alleen ten opzichte van het nieuwe Europa, maar ook tot het in de benen houden van de desiderata van het oude Europa. En daar zijn ze zich in woorden van bewust. Dus je zou verwachten dat er ook op enig moment daden volgen. Dus ik sluit me aan bij de weersvoorspellingen in het Europese klimaat die net vanuit Berlijn tot ons gekomen zijn via Dirk Marseille.
Correspondent voor onder andere Duitsland Nieuws, BNR en Ons Café. Mathieu, hoe erg is het dat die relatie tussen Duitsland en Frankrijk wat moeizaam verloopt? Niet zozeer misschien voor Duitsland en Frankrijk zelf, maar voor de positie van Europa in de wereld. En de koers van de EU, nu het centrum van Europa, toch naar het oosten verschuift.
Ja, dus men ligt ook overhoop met elkaar, Frankrijk en Duitsland, daardoor. En dat is problematisch voor Europa. Want wat er nu gevraagd is, is eigenlijk daadkracht en slagkracht. Voor een gedeelte levert Europa dat meer dan men verwacht had. Maar voor een ander gedeelte is het toch heel moeizaam en knaagt het aan de geloofwaardigheid van Europa als een echte speler in de internationale politiek. En ik denk dat hierbij één ding nog wel belangrijk is als je iets verder in de toekomst kijkt. Mijn inschatting is dat die Frans-Duitse as in de nieuwe werkelijkheid eigenlijk alleen kan functioneren als er andere vrienden van Frankrijk en Duitsland op bepaalde onderwerpen heel expliciet langs zij komen om de Frans-Duitse as te faciliteren, te helpen, constructief mee te denken, voorbeelden te geven. We hebben net al besproken met Dirk dat Polen daarin een belangrijke rol kan spelen, zeker in dat geopolitieke, dat gebeurt al. Maar we hebben bijvoorbeeld ook in de uitwerking van het corona-herstelfonds gezien dat Italië die rol heeft gespeeld en daarmee eigenlijk de Frans-Duitse as enorm heeft geholpen. Dit zijn twee voorbeelden op heel andere dossiers waar je ziet dat er ruimte is voor, ik noem het maar even tussen aanhalingstekens, de oude vrienden of de oude en nieuwe vrienden van de Frans-Duitse as, om die as te helpen om in de nieuwe realiteit door te functioneren en niet vast te lopen in allerlei onderling gekrakeel over dossiers waar men het sowieso nooit over eens wordt. En ik denk dat daar ligt wel een interessante opening, ook voor een land als Nederland. Om een rol te spelen en misschien zelfs een beetje boven het gewicht mee te draaien in de absolute top van de Europese politiek.
Goed, tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de deze keer virtuele nieuwsportleestafel. Mathieu, wat leg jij op tafel?
Ja, Annette. Ja, ik werd een beetje verdrietig. En dat ligt niet aan de mooie maand januari, maar wel aan het nieuws dat tot ons kwam over boekverkoop. En dan ging het met name over het nieuws dat Nederlandse literatuur steeds minder verkocht wordt. Je weet, ik ben een groot liefhebber van de Europese literatuur, van vertalingen, van het voor elkaar vertalen in verschillende Europese talen. Maar vanwege dit nieuws wil ik toch even een lans breken voor de Nederlandse literatuur. Ik ben ooit wakker gekust als lezer van de Europese literatuur, natuurlijk in mijn eigen taal, door de schrijver Oek de Jong met het fantastische boek Opwaaiende Zomerjurken. Later heb ik nog meer van Oek de Jong gelezen en ik zou voor dit moment eigenlijk het boek Pier en Oceaan willen aanraden aan onze lezers. Een fantastische roman van deze Oek de Jong, een grootheid in de Nederlandse literatuur en daarmee ook in de Europese literatuur. En als we die in de benen willen houden, die Europese literatuur, dan moeten we ook onze eigen taal onderhouden. Dus Nederlandse literatuur wat mij betreft, Oek de Jong, daar kun je veel van lezen. Ik noemde Opwaaiende Zomerjurk, Cirkel in het Gras, ook een prachtige roman. Maar Pier en Oceaan is wat mij betreft het hoogtepunt.
Pier en Oceaan van Oek de Jong.
Annette, jij, hoe zit jij in de leestafeltips vandaag?
Nou ja, kijk, wij spreken elkaar nu iedere twee weken. Ik weet dat ik niet elke keer een nieuw boek hoef neer te leggen. Maar het lezen gaat mij iets minder voorspoedig af, heb ik het idee, dan jij. Dus ik vind het ook heel, heel fijn dat ik zo af en toe een documentaire op de leestafel mag leggen. Ik heb hem al genoemd natuurlijk.
Ja, dat moet een fantastische documentaire zijn. Wat je erover verteld hebt, klinkt waanzinnig.
Ja, nee, dat is het. Geknipt voor onze luisteraars. De twee documentaire, ik noem nog één keer A President, Europe and War. Hij is donderdag 2 februari op tv. Maar ja, wie kijkt dan nog lineair? Je kan hem nu al online bekijken. Dikke tip.
Verplichte kost voor onze luisteraars.
Zeker.
Ga hem ook zeker kijken.
We zetten de link in de show notes. Actiefoto's, die verspreiden we zoals altijd. Via onze socials, volg ons op Twitter, @CaféEuropaEU... of op Instagram, @CaféEuropaPodcast. Mathieu, wij spreken elkaar over twee weken weer.
Zo is het.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haaks College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Tot de volgende.